Gerard, wil jij met ons het woord openen?
Ik zal hem even aanzetten, dat praat wat makkelijker. Zo, het is wel warm, hè? Wat een heerlijke dag. Ik maakte mij vanmorgen een beetje zorgen. Ik denk, het weer wordt zo mooi, zullen er wel mensen naar de kerk toe komen? Maar, het is ongelooflijk. En ik wist natuurlijk ook dat er heel veel mensen op vakantie zijn. Die zijn ook heerlijk aan het genieten in Italië of ergens anders. Maar voor het weer hoefden ze dat niet te doen, dit weekend. Want het was vandaag een prachtige dag. Hè? Goed, ik wil een stukje met jullie uit de Bijbel lezen. En daar wil ik mee beginnen. En dat is ook waar ik over zal gaan spreken. Dat is Matteüs 16, vanaf vers 21 tot en met 28. Matteüs 16, vanaf vers 21 tot en met 28. En daar staat, vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God, verhoede het, Heer. Dat zou u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als hij er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet over hebben voor zijn leven? Wanneer de mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommige van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt. Tot zover. Nou, gisteren hebben we met elkaar Bevrijdingsdag gevierd. Een heerlijke dag, mooi weer weer. En het is heerlijk om te genieten van de vrijheid die we al jaren hebben. Niet alleen de vrijheid gewoon omdat wij in Nederland wonen en geen oorlog is, maar ook godsdienstvrijheid. Dat we gewoon naar de kerk kunnen gaan, dat we gewoon ons geloof vrij kunnen belijden. Dat mogen we best vieren, vind ik. En als ik dat dan vier, dan bedenk ik mij ook goed hoe bijzonder dat dan is. Als ik denk aan de rest van de wereld, delen van de rest van de wereld, waar dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Waar op dit moment oorlog is, waar op dit moment mensen bang zijn. Waar op dit moment, en dat komt helaas ook veel voor, dat groepen, andere groepen het leven zuur maken. En dat gebeurt soms dichterbij dan dat wij denken. Ik moest bijvoorbeeld van de week denken aan de christenen in Egypte. Ongeveer een jaar geleden, ik weet niet of u dat nog kan herinneren, was er een aanslag op een bus. Ik heb even een plaatje meegenomen daarvan. Er waren een hele grote groep Koptische christenen, waren onderweg naar een klooster. Ik weet niet wat ze daar gingen doen. Maar onderweg werden ze opgewacht door waarschijnlijk 8 tot 10 mensen die het vuur openden, die de bus verplicht, hebben echt verplicht om te stoppen. En uiteindelijk zijn 26 mensen omgekomen. 26 mensen die gewoon hun geloof wilden belijden. Gewoon op weg waren naar een klooster. Van de een op de andere dag vermoord. Nou, wat een verschrikkelijk verhaal. Het raakte mij enorm toen ik dit hoorde. En helemaal toen ik een paar weken later een verslag las van een ooggetuige. Iemand die het had overleefd, die vertelde dat die militanten of die groep mensen die met een mitrailleur klaar stonden, één voor één de mensen naar buiten riepen. En dat ze dan de keuze kregen. Of je zweert je geloof af en je blijft leven. Of we schieten jou hier ter plekke dood. En deze ooggetuigen vertelden, en dat raakt me als ik dat hoor, dat al iedereen die vraag gesteld werd, heeft gekozen om zijn geloof te behouden en heeft op dat moment zijn aardse leven verloren. Ze hebben daadwerkelijk echt hun leven gegeven, omdat ze hun geloof veel belangrijker vonden dan dat. Nou, ik heb daar echt ongelooflijk veel respect voor. Ik denk er wel eens over na, ik weet niet of u dat ook hebt, maar van... Stel je voor dat dat hier zou gebeuren en je krijgt die vraag gesteld. Wat zou je dan doen? Nou, ik weet het niet. Ik durf er geen antwoord op te geven. Ik denk dat je alleen maar kan oordelen of een antwoord kan geven op die vraag als je daar echt voor staat. Maar ik heb er ongelooflijk veel respect voor dat deze mensen hun leven gegeven hebben voor hun geloof. Nou, als ik dan denk aan de Bijbeltekst van vanmorgen die we net met elkaar gelezen hebben... Matteüs 16, vers 21 tot 28. Waar staat dat we onszelf moeten verloochenen. Dat we het kruis op ons moeten nemen. En dat we, als we hem willen volgen. Ja, dan denk ik ook allereerst aan deze mensen. In Egypte of in Noord-Korea. Zij bewandelen letterlijk die weg van zelfverloochening. En het kruis opnemen. Zij hebben letterlijk hun leven gegeven voor God. En het hemelse leven ontvangen. Maar wat betekent deze Bijbeltekst voor ons eigenlijk? Hier in Nederland. Hier waar we al 60 jaar bevrijdingsdag vieren. Waar wij, de risico is heel klein dat dit ons zal overkomen. Dat onze bus staande gehouden wordt en dat wij die vragen gesteld krijgen. Zijn deze woorden van Jezus specifiek bedoeld voor christenen in landen waar vervolging is? Of heeft deze tekst ook vanmorgen voor ons iets te zeggen? Dat is de vraag. Nou, vanmorgen zal ik laten zien dat het laatste het geval is. Ik ben ervan overtuigd dat als wij Jezus willen volgen in ons leven, dat deze woorden die Jezus uitspreekt naar de leerlingen ongelooflijk relevant zijn voor ons vandaag. Heel belangrijk zijn. En ik vond het voor mezelf een enorme eye-opener wat ik afgelopen week geleerd heb op deze tekst. En ik hoop het ook dat ik het een beetje kan overbrengen vanmorgen. Maar voordat ik verder ga, wil ik graag eerst een aantal woorden uit dit Bijbelgedeelte uitleggen. Want daar is wel wat verwarring over. En ik wil beginnen bij vers 24. Daar staat: toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Nou, wat is eigenlijk zelfverloochening? Als ik eerlijk ben, dan voelt dat wat negatief. Heeft u dat ook? Zelfverloochening. Ik krijg dan allemaal beelden, ik zie dan allemaal dingen voor me dat mensen over zich heen laten lopen. Dat mensen zichzelf vernederen. Dat mensen misschien wel misbruikt worden. Zo voelt het bij mij. Zo komt het bij mij over. Nou, als je dan ook kijkt naar de Nederlandse vertaling van zelfverloochening, dan klopt dat wel een beetje. Want wat is eigenlijk loochenen? Letterlijke betekenis van loochenen is feiten ontkennen. Oftewel negeren of niet erkennen van iets. Nou, zelfverloochening is dan iets wat daarop lijkt. Oftewel dat je jezelf ontkent. Dat je jezelf niet erkent. Dat je jezelf negeert. Nou, dat komt niet zo goed over in de tijd waarin we leven, toch? Dat is bijna vloeken in de postmoderne kerk van Nederland, de individuele kerk. In deze tijd willen we onszelf juist ontplooien. Dat is wat we leren in deze tijd. We willen voor onszelf opkomen. We willen worden zoals God ons geschapen heeft. We willen onszelf niet vernederen, we willen onszelf niet ontkennen. Is dat wat Jezus bedoelt met zelfverloochening? Nee, dat is zeker niet wat Jezus bedoelt met het woord zelfverloochening. Als Jezus het heeft over zelfverloochening, dan gaat het inderdaad over geven. Dat voelen wij allemaal wel aan. Maar als Jezus het heeft over zelfverloochening, dan gaat het ook over ontvangen. Zelfverloochening bij Jezus is zelfs, dat durf ik wel te zeggen, meer ontvangen dan dat je geeft. Nou, als je kijkt naar het Griekse woord wat hier staat in de Bijbel, en als je dat letterlijk vertaalt, dan staat er ook eigenlijk iets anders. Dan staat er niet willen weten van. Dat is letterlijk vertaling van het woord zelfverloochening. Niet willen weten van. En dan bedoelt deze tekst niet willen weten van recht. Niet willen weten van autoriteit. Niet willen weten van vergelding. Nou, en dit woord werd dan ook gebruikt in de tijd van Jezus. Heel concreet bij iemand die een bepaalde autoriteit had. Die een bepaalde status had. Die een bepaald recht had. Oftewel echt de sterkste partij. Maar bij zelfverloochening koos deze persoon met autoriteit, met status, met recht, die koos ervoor om dit los te laten. Om dit recht, deze autoriteit los te laten, om het niet te gebruiken. Om het eigenlijk te geven aan degene die het ontvangt. Nou, ik zal u even illustreren hoe dit dan werkt, wat ik daarmee bedoel. Ik weet het nog goed, ik was een jaar of 20 en ik had net mijn rijbewijs gehaald. En ja, dan wil je een auto. Dat wil je natuurlijk als je 1920 bent. En ik reed langs een, ik weet nog goed in Leek, was een hele grote autogarage. En daar stond een Lancia Delta. Kent u die auto? Nou, ik was op één slag verliefd. Ik denk, dat is mijn auto. Wat een prachtige auto. Die gebruik je bij rallies. En ik zag mezelf al rijden. Maar ik had alleen één probleempje. Die auto was ietsje duurder dan ik kon betalen. En gelukkig had ik hele lieve schoonouders. Die hoorden mijn verhaal en die zeiden tegen ons van, als jullie die auto echt graag willen, dan willen wij ervoor kiezen om jullie €2000 te lenen, zodat jullie die auto kunnen kopen. Maar ik was dolblij. Ik weet nog goed dat ik samen met mijn schoonvader naar die garage reed. En dat was een van de mooiste dagen aan mijn leven, dat ik achter het stuur zat van die Lancia Delta. Heerlijk. En dat was snel, echt zo snel oud heb ik nooit meer gehad. Maar heerlijk. Maar goed, al gauw bleek dat ik heerlijk aan het rijden was, maar dat ik toch niet die €2000 kon terugbetalen. Ik liep stage en ik kreeg een hele magere stagevergoeding. En ik had natuurlijk ook wat kosten. En ik kon het gewoon niet terugbetalen. Dus op een avond ben ik naar mijn schoonouders gegaan, samen met Marjolein. En hebben erover gesproken en ik voelde me zo rot erover. En toen zeiden mijn schoonouders dit. Ze zeiden van, Gerard en Marjolein, wij schenken jullie dit bedrag. Je hoeft het niet meer terug te betalen. Nou, dat voelde zo goed. Maar ziet u wat er hier gebeurt en wat het te maken heeft met zelfverloochening? Mijn schoonouders die hadden recht op die €2000. Dat staat dat staat buiten kijf. Ze konden het zelfs opeisen. Ze konden zelfs naar de rechter gaan om te zeggen van, Gerard moet dit betalen, koste wat het kost. Maar ze kozen ervoor om het recht niet op te eisen, maar ze kozen ervoor om hun recht los te laten. En eigenlijk om de verhouding tussen hun en ons weer helemaal op gelijke hoogte te brengen. Dat konden zij alleen maar doen. Dat kon ik niet doen, door die €2000 te betalen. Maar dat had ik dus niet. Alleen zij konden dat doen. Dat is zelfverloochening, hoe God het bedoeld heeft. Een ander voorbeeldje. En dat is iets wat Jezus zelf heeft gezegd tegen ons. Als iemand jou slaat, dat gebeurt ons niet zo heel vaak gelukkig, maar stel je voor dat iemand jou slaat, dan eigenlijk zou je kunnen zeggen, voelen heel veel mensen het recht om terug te slaan. Want er is het evenwicht is verloren als iemand jou slaat. Maar, zegt Jezus, als jij ervoor kiest om iemand de andere wang toe te keren, of als jij ervoor kiest om weg te lopen, dat is een vorm van zelfverloochening. Je kiest ervoor om het niet te vergelden. Je kiest ervoor om het te laten. Snap je wat ik daarmee bedoel, zelfverloochening? Zelfverloochening is een vrijwillige gift aan een zwakkere partij. Je laat je recht, je laat je macht, je laat je autoriteit die je hebt, waar je aanspraak op kan maken, die laat je vrijwillig los. Nou, zelfverloochening heeft dus niks te maken met zwakheid, wat we zo voelt dat, hè? Maar dat heeft niks te maken met zwakheid. Zelfverloochening is eigenlijk geven wat je ontvangen hebt. Dat is eigenlijk zelfverloochening. Eigenlijk is het geven wat je hebt, het recht wat je hebt. Nou, en deze vorm van zelfverloochening, dus niet hoe het bij ons voelt, maar eigenlijk hoe Jezus het bedoelt, die vorm van zelfverloochening, dat is eigenlijk de kern van mijn preek. Deze vorm van zelfverloochening is Gods plan geweest, al vanaf het begin van de schepping, is Gods plan geweest om het kwaad te overwinnen. Het klinkt absurd en tegenstrijdig. Het klinkt zelfs dwaas in de ogen van de wereld. Maar het is daadwerkelijk waar. Zelfverloochening is Gods plan om het kwaad te overwinnen. Maar waarom eigenlijk? Dan moet ik wel even met argumenten komen. Hè? Waarom is dat eigenlijk zo? Dat zelfverloochening Gods plan is geweest om het kwaad van de wereld te overwinnen. Nou, allereerst heeft Jezus zelf het kwaad overwonnen door zelfverloochening. We lezen dat in vers 21, daar staat: vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, en dat hij uit de dood zou worden opgewekt, dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Vanuit deze tekst wordt heel goed duidelijk dat het geen toeval is dat Jezus moest lijden en is gestorven aan het kruis op Golgotha. Het is hem niet overkomen. Nee, Jezus wist van tevoren tot in de detail wat hem zou gaan overkomen. Het was namelijk Gods plan dat Jezus naar de aarde zou komen. Niet om het kwaad van de wereld met geweld te overwinnen, maar juist door het kwaad van deze wereld te overwinnen door zelfverloochening. Want Jezus, voordat hij naar de aarde kwam, had alle macht in hemel en op aarde. Alle eer en alle glorie bezat hij. Sterker nog, Jezus, en dat onderschatten wij misschien nog wel eens, Jezus heeft samen met God de Vader en met de Heilige Geest als drie eenheid, heeft Jezus de hemel en de aarde en alles van wat er bestaat, alles waar we vandaag van gaan genieten, heeft Jezus geschapen. Dat staat heel duidelijk in Hebreeën. Jezus was erbij en heeft het samen met God de Vader en de Heilige Geest geschapen. En er staat zelfs in de Bijbel dat de reden dat wij bestaan, dat de reden dat wij kunnen leven, is omdat Jezus bestaat. Alle macht komt hem toe en niemand anders. Maar deze Jezus, die alle macht heeft in hemel en de aarde, die koos ervoor om gehoorzaam te zijn aan God de Vader. Hij koos ervoor om vrijwillig zijn macht, vrijwillig zijn autoriteit, zijn kracht, zijn glorie en eer, om dat niet te gebruiken, om dat niet in te zetten. Zie je, dat is zelfverloochening. Hij had die autoriteit, hij had die macht, hij had die glorie en eer. Maar hij koos ervan om het af te leggen, om ons te kunnen redden van de ondergang. Jezus is naar de aarde gekomen en heeft daadwerkelijk zijn kruis op zich genomen. Jezus is bespot, hij is vernederd, hij is bespuugd, hij is uitgelachen, hij is mishandeld. En als een vervloekte en als een misdadiger is hij aan het kruis gehangen. En op dat moment heeft God de Vader de volledige schuld van de mensheid heeft hij op Jezus gelegd. En die heeft Jezus gedragen en daar heeft Jezus voor betaald aan het kruis. Hoort u het goed wat ik zeg? Jouw volledige schuld die jij in het verleden hebt gedaan en die jij in de toekomst nog zult gaan doen, die is op Jezus Christus 2000 jaar geleden gelegd. En Jezus heeft daarvoor betaald. Dus door zelfverloochening, zo zou je het eigenlijk kunnen zien, door zelfverloochening werd de duivel buitenspel gezet. Dat is wat er gebeurde aan het kruis. De duivel had namelijk het recht om ons aan te klagen. Wij waren schuldig. Dat recht had hij, dat kon hij gaan gebruiken. En zonder ingrijpen van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest, zouden wij verloren gaan. Wij konden die straf niet betalen. En Jezus nam dus die straf, eigenlijk op de aanklacht van de duivel, nam hij op zichzelf, waardoor wij werden vrijgesproken. Nou, ik heb even een filmpje meegenomen wat het heel duidelijk laat zien wat er is gebeurd aan het kruis, om het nog duidelijker te maken. Want ik hoop dat iedereen die hier vandaag aanwezig is, dat hij dat begrijpt. Laten we eens kijken naar dat filmpje.
There once were two little boys who were best friends. They played together, went to school together, they even went to university together. They were inseparable. Until their careers took them in very different directions. One became a lawyer, the other a criminal. As one was promoted to a judge, the other disappeared deeper and deeper into a life of crime. Eventually, the criminal was caught and sent to trial. On the fateful day in the courtroom, he came face to face with his old best friend, the judge. And so, the judge had a dilemma. He loved his friend, but he had to do justice. And so, he fined him the appropriate penalty for the offense. It was a huge fine. There was no way he could ever afford to pay what he owed. But then, the judge took off his robes, went down, stood with his friend, and wrote out a check covering the cost. He paid the penalty himself.
Grappig filmpje van Alpha, Youth Alpha. Maar het was heel duidelijk zichtbaar hoe God eigenlijk onze straf heeft gedragen. Net zoals die rechter die uiteindelijk ervoor koos, ja, om zijn eigen vrijheid op te geven. En om de straf maar van zijn vriend zelf uiteindelijk te betalen. Maar zelf wel recht bleef, rechtvaardig bleef. Dus zelfverloochening is de weg die God gekozen heeft, wat Gods plan was. En waardoor Jezus, ja, het kwaad van deze wereld heeft overwonnen. Dat is het eerste. En dan kom ik bij de tweede reden van zelfverloochening. Zelfverloochening is namelijk ook de enige manier waarop wij ons eigen leven kunnen behouden. Staat in vers 24. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Nou, Jezus is hier echt heel radicaal. Hij maakt heel duidelijk: zelfverloochening, oftewel volledige overgave aan Jezus, is de enige weg om gered te worden. Dat is wat Jezus duidelijk maakt, hier en op andere plekken. Door zelfverloochening, oftewel door volledige overgave aan de Heer Jezus, hem aannemen als Heer en Verlosser, is de enige manier om behouden te worden, om het eeuwige leven te ontvangen. Ik zal uitleggen waarom dat nodig is. Net zoals de vriend van de rechter, hebben wij ook een geestelijke schuld die we niet kunnen betalen. Net zoals ik die schuld niet aan mijn schoonouders kon betalen, zo zou je het ook kunnen zeggen. En wij moeten geestelijk gezien de gevangenis in als er niets verandert. Nou, de enige manier om onszelf te redden is als er iemand anders betaalt. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Nou, we hebben het net gezien in het filmpje. Maar het probleem is dat we niet automatisch deel krijgen aan wat Jezus voor ons heeft gedaan. Jezus heeft al betaald, maar we hebben er niet automatisch deel aan. Om hier deel aan te mogen krijgen, moeten wij ons volledig overgeven. We moeten afstand doen van alles waar we op vertrouwen. En we moeten belijden dat Jezus onze Heer is, dat ons leven van Hem is. Nou, het lijkt dat we daarmee onszelf verloochenen. Het lijkt alsof we het leven verliezen. Maar, zegt Jezus, eigenlijk ontvang je het echte leven. eigenlijk ontvang je het echte leven. Want mijn geest gaat in je wonen. En je zult een fantastische beloning krijgen. Nou, overgave aan Jezus is dan ook niet iets symbolisch. Alsof je alleen maar rationeel dat even kan bedenken of in kan geloven. Nee, als je je leven aan Jezus geeft, dan verandert er echt iets gigantisch in de hemel. Er verandert echt wat in de hemel. Als je je leven aan Jezus geeft, word je daadwerkelijk een andere statushouder. In plaats van de status dat je, in plaats van dat je hoort bij het koninkrijk van de duivel, hoor je opeens bij het koninkrijk van God. En dat kan niemand, maar dan ook niemand meer van je afpakken. Je bent dan daadwerkelijk gered. Niet om je eigen gedrag, niet om wat je zelf hebt gedaan, maar je bent dan gered. Omdat Jezus voor al jouw zonden heeft betaald aan het kruis op Golgotha. Ik heb even een beeldje meegenomen. Ik weet niet of u het allemaal hebt gezien al. Het staat een beetje aan de zijkant. Maar het is een prachtig beeldje gemaakt door Anne Veenstra, onze zuster. En ik was van de week bij haar op bezoek en dat raakte mij, dit beeldje. Ik zei tegen haar, dit is eigenlijk precies wat ik wil zeggen komende zondag. Dit is wat God bedoelt met zelfverloochening. Jezelf volledig overgeven. Jezelf volledig eigenlijk tegen de Heere God zeggen. Heere God, ik wil u als Heer en Verlosser van mijn leven aannemen. Niet met mijn eigen belangen dienen, maar ik wil u dienen. Ik vind het prachtig hoe dit ook naar voren komt in dit beeldje. En deze keuze moet je dan ook één keer in je leven maken. Dat is heel belangrijk om te beginnen, om in dat koninkrijk terecht te komen. Maar het is ook heel belangrijk om het daarna dagelijks te doen. Het blijft niet bij één keer, maar eigenlijk is dat ook een houding van discipelschap. Een houding van het blijven volgen van Jezus. Dat je eigenlijk dagelijks op die manier, wat dit beeldje uitbeeldt, dat je dagelijks op die manier functioneert als christenen. Dat je dagelijks op de knieën gaat, geestelijk gezien. En dat je zegt, Heere God, van u is alles in mijn leven. U mag bepalen wat er gebeurt. Zegt u het maar, ik wil u volgen. En dat is helaas niet zo gemakkelijk. Ik heb gemerkt in mijn eigen leven dat dat soms gaat met vallen of staan. Je wilt God volgen in alle gebieden van je leven. Maar toch val je regelmatig weer terug in eigen belangen en in eigen dromen en behoeften. En verdwijnt het volgen van Jezus wat op de achtergrond. Maar het is wel wat Jezus van ons vraagt. Hij zegt, als je mij wilt volgen, dan moet je jezelf verloochenen, helemaal overgeven en het kruis volgen. Dit is heel belangrijk. Want dit is namelijk de manier waarop Gods heerschappij zichtbaar wordt in deze wereld. Dagelijks overgave is de manier waarop Gods heerschappij ook zichtbaar wordt in jouw leven. Sterker nog, het is de manier waarop God het kwaad overwint in jouw leven. Dat doet hij door zelfverloochening. En dat is dan ook mijn derde punt. Door zelfverloochening doorbreken we de macht van het kwaad. Vers 24 staat: toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Zie je dat deze woorden eigenlijk niet uitgesproken worden aan mensen die Jezus nog niet volgen, of aan ongelovigen, zou ik maar zeggen. Deze woorden spreekt Jezus uit allereerst aan zijn volgelingen, mensen die hem al volgden. Dus zelfverloochening is inderdaad een weg naar onze redding, maar het is ook een weg om, als we Jezus in ons leven willen blijven volgen. En nogmaals, wat Jezus hier zegt is heel radicaal. Jezus zegt eigenlijk, als je mij wilt volgen, dan moet je bereid zijn om dezelfde weg te bewandelen als wat ik heb gedaan. Dezelfde weg te bewandelen van ja, het kruis opnemen, dat Jezus werd bespot, dat Jezus werd mishandeld, dat Jezus werd bespuugd, dat Jezus werd uitgelachen en uiteindelijk dat Jezus werd vermoord. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je bereid zijn om diezelfde weg te bewandelen. Nou, het kruis opnemen, dat klinkt ook in deze tijd best wel geestelijk. We zingen er regelmatig over. Dank u voor het kruis, Heer, prachtige liederen. Als je er goed over nadenkt, dan is het kruis iets verschrikkelijks. Het is daadwerkelijk een martelwerktuig. Nou, hij hangt hier aan de muur. Het was een van de verschrikkelijkste manieren om aan je einde te komen. Dat ging toen door het kruis. Eigenlijk, zo zou je het ook kunnen zeggen, eigenlijk wat Jezus zegt, en misschien komt dat wat dichterbij, eigenlijk wat Jezus zegt van als je mij wilt volgen, dan moet je bereid zijn om de galgal om je nek te doen. Voel je hem aan? Dat is wat Jezus zegt. Je moet bereid zijn om de galgal om je nek te doen. Want, ja, mij volgen, ja, dat betekent jezelf verloochenen. Dat betekent dat je verschrikkelijke dingen kunt gaan meemaken. Maar waarom moeten we hiertoe eigenlijk bereid zijn? Nou, ik heb eigenlijk twee duidelijke redenen. Er zijn misschien wel meer redenen aan te dragen, hoor. Maar twee duidelijke redenen waarom we eigenlijk bereid moeten zijn om ook als we Jezus willen volgen, om dan ook de weg te kiezen van zelfverloochening. Om dan de weg te kiezen, ja, om het kruis te dragen. Het eerste is, als je Jezus radicaal gaat volgen, dan zul je weerstand ervaren. Dat is gewoon een gegeven. Want we leven namelijk in een geestelijke strijd. Zoals Jezus is gehaat, zoals Jezus is vernederd en vermoord, zo worden ook zijn volgelingen behandeld. Dat zien we al 2000 jaar gebeuren en nog steeds in deze wereld gebeurt dat. Dat waar mensen Jezus gaan volgen, daar krijgen ze te maken met verschrikkelijk veel weerstand. Het hoort gewoon bij elkaar. Nou, in deze woorden zou je kunnen zeggen, waarschuwt Jezus ons ook. Het is een soort van bijsluiter. Van denk er goed over na, als je mij gaat volgen, dan zou zomaar kunnen gebeuren dat je hetzelfde gaat meemaken als wat ik heb meegemaakt. Dat je weerstand ervaart vanuit je familie. Dat je weerstand ervaart vanuit je werkgever. Of vanuit je buren. Of vanuit, noem maar op, een plek. Jezus zegt zelfs, het kan zelfs je leven kosten. Dat is het eerste waarom het belangrijk is. Jezus die waarschuwt ons. Bedenk goed wat het is om mij te volgen. En dan het tweede is dat zelfverloochening de manier is waarop we Gods koninkrijk bouwen hier op aarde. Zelfverloochening is de manier waarop we Gods koninkrijk hier op aarde bouwen. Als je Jezus volgt door zelfverloochening, doe je dat. Je doorbreekt daarmee de negatieve spiraal van het kwaad in je leven. Ik zal uitleggen hoe dat werkt. Elke keer als je er namelijk voor kiest in je leven om niet kwaad met kwaad te vergelden, of om niet terug te slaan als jij wordt geslagen, of als je ervoor kiest om te vergeven in plaats van te vergelden, of als je ervoor kiest om lief te hebben in plaats van iemand te haten, of als je ervoor kiest om geld te geven aan mensen die het moeilijk hebben in plaats van alles zelf te houden en alles zelf op te maken, dan kies je niet voor de menselijke weg, maar dan kies je voor een goddelijke weg, de weg van zelfverloochening. Je ziet op dat moment af van een recht wat je hebt, een autoriteit die je hebt, of een eigendom wat je hebt. En je geeft het aan mensen. Of eigenlijk zou je het zo zeggen, je geeft eigenlijk aan mensen wat je van God ontvangen hebt. En daarmee doorbreek je een negatieve spiraal. Dit is de manier waarop God zijn koninkrijk hier op aarde bouwt. Dit is de manier van zelfverloochening. Hoe Gods heerschappij zichtbaar wordt hier in de gemeente, hier in Lemmer, maar ook persoonlijk in jouw leven. Elke keer als wij kiezen voor zelfverloochening, in plaats van dat we onze eigen belangen voorop stellen, dan overwinnen we in een klein stukje het kwaad. Dan laten we iets van Gods heerschappij, Gods principes zien aan onszelf, maar ook aan de wereld om ons heen. Nou, zelfverloochening is dus niet iets negatiefs. Het gevoel wat we er vaak bij hebben, tenminste wat ik erbij had. Maar zelfverloochening is eigenlijk een goddelijke gift wat je aan iemand kan geven. We geven aan iemand wat we van God hebben ontvangen. We zijn bijvoorbeeld door hem vergeven en daarom kunnen wij een andere vergeven. We zijn door God geliefd en daarom kunnen wij iemand liefhebben. Zelfs iemand die ons haat. Dat is zelfverloochening. Nou, zelfverloochening is dus Gods plan om het kwaad te overwinnen. En ik wil afsluiten ook met een filmpje wat ik heb meegenomen. Want vorig jaar was er niet alleen een aanslag op koptische christenen aan de hand van een bus. Maar ik weet niet of u het nog kan herinneren dat er ook een aanslag was op een kerk. Dat is ook ongeveer een jaar geleden. En bij die aanslag, het was een hele laffe aanslag. Er waren mensen die zaten gewoon bij elkaar, een kerkdienst te vieren. En op dat moment gingen er een aantal bommen af. En maar liefst 49 christenen, die zijn toen gedood. Die kwamen om het leven. Ja, een enorme, verschrikkelijke gebeurtenis. Kun je nagaan dat het hier zou gebeuren. Dat kunnen we ons helemaal niet bevatten, wat dat inhoudt. Maar een paar maanden later kwam een weduwe van een van de mannen die is vermoord. Die kwam op televisie. Aan de hand van een interview. Nationale televisie van Egypte. En die vertelde haar verhaal. En in mijn ogen is dit een ultieme voorbeeld van hoe zelfverloochening werkt. Hoe zelfverloochening het kwaad overwint. Laten we eens naar het filmpje kijken.
أنا فرحانة بي ومبسوطة ومش زعلانة من اللي عمل كده. بقول له ربنا يسامحك، أنت مغيب يا ابني، أنت مغيب، صدقني مغيب، ومش زعلانة. بس أنا بطلب من ربنا، يعني اللي هو خلاص انتهى وراح، بطلب من ربنا أن يعني يسامحهم ويحاولوا يفكروا شوية، يفكروا صدقيني. لأن هما لو فكروا، إحنا ما بنعملهمش أي حاجة صدقيني، ما بنعملهمش حاجة. لهم فكروا تاني، فكروا اللي انتوا بتعملوه ده صح ولا غلط، وربنا يسامحكم، وإحنا مسامحينكم بأمانة. بقولها مسامحينكم صدقيني، لأن انتوا حطيتولي أبو ولادي في مكان ما كنتش أتمنى العمر كله صدقيني بأمانة. يعني أنا عمري أنا بفتخر بيه وبتمنى أكون أنا جنبه صدقيني يا منشي. وأشكرك يا حبيبتي.
أقباط مصر مصنوعين من فولاذ. أقباط مصر مئات السنين بيتحملوا كوارث ومصايب كتيرة. القبط المصري يعشق تراب بلده. القبط المصري يتحمل كل شيء عشان وطنه. وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ لو أعدائكم يعرفوا قد ايه انتم متسامحين بجد ما كانش حد يصدق. ده انا لو ابويا والله ما اقول كده ابدا. الناس دي عندها كمية تسامح عن حق، عن عقيدة. دول بني ادمين والله مصنوعين من مادة تانية. الله يرحمه عم نسيم، بطل وشهيد ومثل أعلى للي قاعد كل واحد في البلد دي يقولك هي البلد دي إيه والبلد دي ماشية إزاي. البلد دي ماشية كده، البلد دي ماشية بالصبر، بالجلد، بالتحمل، بالست العظيمة دي، بالعيال اللي خلف ما ماتش ده رباهم وعمل رجالة رجالة.
Het raakte mij diep, dit filmpje. Dan denk ik, wat een getuigenis van Gods liefde. Ik denk echt dat de enige reden dat deze vrouw van de man die vermoord werd, de enige reden dat ze dit kon doen, is omdat God dit aan haar heeft gegeven. En wat een getuigenis gaat hiervan uit. Dat zij ervoor koos om de negatieve spiraal te doorbreken. Om niet te zoeken naar vergelding. Niet te vallen in haat of verbitterheid. Maar dat ze ervoor koos om deze dader te vergeven. Dit is zelfverloochening. Zelfverloochening is een goddelijke gift. Gegeven door de sterke. En de zwakke mag ontvangen. Zelfverloochening is de weg van een volgeling van Jezus. Ik wil een moment stil zijn met elkaar, zodat we ook kunnen nadenken over deze preek, over de woorden van Jezus. En ik wil u vragen wat de boodschap van vanmorgen ook voor u persoonlijk zou kunnen betekenen vandaag. Misschien zit u hier en herkent u zichzelf dat u misschien Jezus kent, dat u misschien gehoord hebt van christenen, maar dat u nog nooit Jezus als Heer van, en Verlosser van uw leven hebt aangenomen, dan wil ik u aanmoedigen om dit vanmorgen te doen, om die stap vanmorgen te zetten. Het is een simpele stap eigenlijk in woorden, maar het is de allerbelangrijkste en grootste stap die je in je leven kan nemen, omdat je dan voor eeuwig en eeuwig gered bent, wat niemand meer kan roven. Maar als je hier zit en je bent een volgeling van Jezus, dan wil ik je vragen om eens na te denken over je eigen leven. Zijn er gebieden in je leven waarin je misschien de weg van zelfverloochening moet gaan? Waarin je een recht hebt, waarin je een macht hebt, waarin je autoriteit hebt, maar waarin de weg van Jezus is dat je dat loslaat om weer op gelijke hoogte te komen. Waarin jij ervoor kiest om die negatieve spiraal die er misschien is, om die te doorbreken, zodat je weer verder kan. Zullen we een moment stilnemen en ook aan God vragen...